En als ik 0,0001% zou twijfelen aan de zekerheid die God geeft, zou ik hier niet komen. Want ik heb niets aan 0,00001% zekerheid. Want u raadt het al. Dan ga je nadenken over die al die andere keren dat het niet zeker is. En bij God is daar geen sprake van. En zijn woord put zich uit op tal van plaatsen om die zekerheid in ons hart te leggen en ook te bevestigen. En daar wil ik u vanmorgen graag een aantal gedachten over meegeven. En ik kijk naar een lege zaal met een paar hele lieve, vriendelijke gezichten. Maar ik weet dat ik spreek tot mensen die thuis zitten of die op een ander moment deze preek terugluisteren en horen naar wat ik zeg. En ik ben ervan overtuigd dat God dit woord ook voor jou en voor mij en voor u wil gebruiken om die zekerheid in ons hart ook te bevestigen. Ik lees met u een aantal versen uit de brief van Paulus aan de Romeinen. En dat lees ik vanuit hoofdstuk 8. En dan spring ik er zomaar even middenin, als u dat niet erg vindt. Ik ga straks ook uitleggen waarom ik dat doe. Romeinen, hoofdstuk 8. En dan begin ik bij vers 28. En wij weten. Dan moet ik wel gelijk mijn best doen om niet over het woordje weten te gaan praten. Want er staat niet wij vermoeden of wij nemen aan. Maar wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede. Voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Want hen die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. En hen die hij er van tevoren ook toe bestemd heeft, die heeft hij ook geroepen. En hen die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En hen die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met hem niet alle dingen schenken? Tot zover de lezing. Ik lees aan het begin van wat ik net heb voorgelezen en aan het einde twee keer het woordje alle dingen. En ik ontkom er niet aan, als ik Gods woord serieus moet nemen, dat alle dingen ook echt alle dingen zijn. Als er maar één ding zou zijn in het hele universum, als er maar één ding zou zijn in al die duizenden en duizenden jaren van geschiedenis voor wat dit niet zou gelden, dan zou hier nooit kunnen staan alle dingen. Dus u mag lid worden van het Simplistisch Verbond en lezen wat er staat. God doet alle dingen meewerken ten goede. Wat betekent dat woordje ten goede? Waarvoor laat God alle dingen meewerken? Waarvoor laat God alle dingen in jou en mijn leven meewerken? Alle dingen, niet alleen de mooie, maar ook de moeilijke dingen. Waarvoor laat God corona, mag ik dat zeggen? Of niet? Mag ik zeggen dat God corona laat meewerken ten goede? Nee, of niet? Ja, want anders was het niet. Alle dingen. De zekerheid dat God alle dingen laat meewerken is ten goede. Welk goed wordt daar dan mee gediend? Wat voor goed komt daar dan uit tevoorschijn? Als ik dit serieus moet nemen en het gaat om alle dingen, wat voor goeds komt er dan uit voort? Dit. Niet om ons een makkelijk of comfortabel leven te geven. Niet om ons de aaien over de bol te geven of de wereld over de bol te aaien en zeggen van het komt allemaal wel goed. God is bezig met een programma. God is bezig met een plan. En namelijk dit, wat hij zich voordat de wereld gemaakt werd, al heeft voorgenomen. En neemt u van mij aan, en als u het niet van mij aanneemt, neem het dan van Gods woord aan, dat als God zich iets voorneemt, dan gaat het gebeuren. Amen. 1 amen is genoeg. God heeft zich iets voorgenomen, namelijk dit, om alles onder de absolute heerschappij van zijn Zoon Jezus Christus te brengen. Dat is zijn plan. En dat is goed nieuws. Het goede nieuws, het goede wat God doet, wat hij laat meewerken, is namelijk dat wij Christus zullen mogen omarmen. Dat we Christus zullen mogen zien. Dat we op Jezus mogen gaan lijken. Dat hij ons enige en ons kostbaarste bezit is. En neemt u van mij aan, en als u het niet van mij aanneemt, neem het dan van Gods woord aan, dat als u Christus bezit, dat er niets, maar dan ook helemaal niets te wensen over is. Als dat wel zo zou zijn, zou hier nooit staan alle dingen. Geloof je dat? Neem je God serieus? Geloof je hem op zijn woord? Als je zegt tegen God, Heer, ik geloof u. En ik geloof dat Jezus voor mij naar deze wereld is gekomen om voor mij in de plaats de straf te dragen, zodat ik nu mag weten, ik ben door genade een kind van God. Dan mag je weten dat dit voor jou geldt. Dat je bent geroepen door God, omdat God dat van plan was. Dat je bent voorbestemd om je doel te bereiken, namelijk dat je een beelddrager zal zijn van Jezus. God houdt zoveel van Jezus, dat hij de hele wereld, het hele universum wil volhangen met foto's, met afbeeldingen van hem. Hij verlangt ernaar om het karakter en de persoonlijkheid van Christus in ieder mens weerspiegeld te worden. Daarvoor zijn we geschapen, naar zijn beeld, om zijn beeld ook te weerspiegelen. En als je weet, Christus is mijn grootste schat. Hoort u wat ik zeg? Christus is mijn grootste schat. Ik geloof niet in Jezus omdat ik geen zin heb om naar de hel te gaan, want dat wil niemand. Maar Christus is mijn grootste schat. God heeft mij laten zien door de Heilige Geest wie Jezus is. En er is maar één ding wat ik wil. Hem wil ik hebben. Hem wil ik dienen. Bij hem wil ik zijn. Hij is het kostbaarste, het meest begerenswaardige wat ik ken. Als je dat kan zeggen, dan mag je weten dat die gouden ketting die in dit Bijbelgedeelte wordt vernoemd, de gouden ketting van voorbestemd, geroepen, gerechtvaardigd en verheerlijkt, ook voor jou geldt. En dat God dat vaste voornemen wat hij heeft, ook in jouw leven gaat doen. En ik zeg niet misschien of ooit nog een keer. En ik zeg niet van, oh, mocht het nog eens komen staan te gebeuren. Ik zeg, dan gaat hij dat doen. Waarom? Omdat het voornemen is van God. Noem het maar de logica van God. Ik zou zelf zo ver willen gaan, en ik ga het u straks ook uitleggen, het onontkoombare, hetgeen waar niet aan te ontkomen valt, iets wat zo zonneklaar is, dat het gewoon niet anders mogelijk is dan dat God dat gaat doen. Gaat u met me mee in deze tekst? Als Paulus zegt, wat zullen we van deze dingen zeggen? Paulus gebruikt deze uitdrukking een aantal keren in de Romeinenbrief, nadat hij heeft uitgelegd een gedeelte van het evangelie. Alle mensen zijn zondaars en missen de heerlijkheid van God, maar worden om niet gerechtvaardigd door het geloof in Christus. Romeinen 3 vers 25. En Paulus werkt dat in die brief heel systematisch en heel helder uit. En steeds als hij weer een stap gezet heeft, kijkt hij terug en zegt hij, wat zullen we dan van deze dingen zeggen? Met andere woorden, wat is de conclusie uit het voorafgaande? Wat mogen we hieruit opmaken? Of gewoon in plat Hollands, dus. Dus, alles wat hiervoor gezegd is, leidt maar tot één conclusie. Eén conclusie. Alle dingen. Ik ken iemand die zegt, je moet niet al te stellig zijn. Want woorden als nooit en altijd moet je zuinig mee zijn. De Bijbel is er niet zuinig mee, met alle dingen. En één conclusie, namelijk deze. Als God voor ons is, dat moet je niet verkeerd lezen. Daar staat niet van, nou, mocht het mogelijk zijn dat God voor ons is, als die mogelijkheid bestaat, zoals je zegt van ja, als het morgen ijzelt, ga ik niet de weg op. Nee, het is zo overduidelijk en onomstotelijk duidelijk geworden dat als God dit allemaal zo gedaan heeft om te bewijzen dat hij voor ons is, als zonneklaar blijkt dat God voor jou is, dan is er maar één retorische vraag waar het antwoord vooraf al vaststaat. Is een cirkel rond? Is water nat? Is de paus rooms? Hoe kun je dan zeggen wie zal tegen ons zijn? Dat is hemelse logica. Als God voor jou is, ben je beter af dan wanneer het hele heelal voor jou zou werken. Jesaja 64. God is een God die werkt voor wie op hem wacht. En je bent beter af als God voor jou werkt dan wanneer het hele universum voor jou zou werken. Omgekeerd, zelfs al zou alles tot jouw beschikking staan, maar God zou niet voor jou zijn, stond je met lege handen. Maar het kan goed lijken dat er allerlei dingen tegen ons zijn. En ook mensen tegen ons zijn. Deze periode lijkt ons tegen te werken. Onze gezondheid kan ons tegenwerken. Je toekomst lijkt tegen te kunnen werken op grote en kleine terreinen. En er zijn op dit moment 100 miljoen christenen op deze wereld die tegenslag hebben omdat ze lijden en vervolgd worden omdat ze Jezus' naam belijden. Maar weet je toch wat vers 28 zei? God doet al die dingen meewerken ten goede. Ik weet niet altijd hoe hij dat doet. Want ik ben God niet. Maar ik weet wel dat hij het doet. En het mooie van deze tekst is niet opgevallen dat, dat er staat, God doet alle dingen medewerken ten goede. Het zou al heel wat zijn als er stond, God maakt allerlei tegenslag en moeilijkheden onschadelijk. Of hij neutraliseert het. Nee, God gebruikt al het lijden ten positieve. En dat is een confronterend woord. Want er wordt heel veel geleden. Maar hou me vast aan dit woord. Als God dit zegt bij monden van Paulus, dan is dat ook een zekerheid. Ergens anders in de brief schrijft hij dat hij zeker weet dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Dus stel je voor een weegschaal waar je een veertje in legt, wat al het lijden van deze tijd vertegenwoordigt en de heerlijkheid van Christus aan de andere kant een baksteen is waar geen enkele verhouding meer op is. En het lijkt er wel op, als ik dit goed begrijp, dat hoe meer mensen er in lijden zijn en hoe meer dat lijden toeneemt, hoe groter die heerlijkheid ook zal zijn. Dat maakt ons niet ongevoelig of naïef, maar realistisch. En daarvoor, die zekerheid, daarvoor heeft God het keiharde bewijs geleverd. En dat gaat hij leveren. Let maar op. Allemaal gaan we, als we bij hem zijn, zien waarom en waartoe. Ik denk persoonlijk dat een van de meest gehoorde uitroepen in de hemel zal zijn. Aha. 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 God gaat dat bewijs leveren, maar God heeft dat bewijs ook al geleverd. En dat is evangelie. Geen enkele macht kan daar ook maar iets tegen inbrengen. We hebben ervan gezongen. De dood is verslagen. Satan staat met lege handen als wij staan voor de troon van God. Hij heeft niets tegen ons in te brengen. God heeft het bewijs al geleverd. Hierin bewijst God zijn liefde voor jou en mij. Waarin? Doordat Christus voor ons aan het kruis gestorven is, toen wij nog zondaren waren. God heeft niet op mij gewacht. God heeft voor mij zijn zoon gegeven, toen ik in de meest ellendige, verloren staat was die er maar denkbaar is. Gescheiden van de heerlijkheid van God. En God bewijst die liefde door zijn zoon te geven. Het bewijs is geleverd. En ik lees dan verder in vers 32, misschien wel de belangrijkste tekst uit de Bijbel. Misschien wel. Zeker is dat deze tekst gaat over het doel waarvoor de wereld is gemaakt. Zeker is dat deze tekst gaat over alles waar de Bijbel over spreekt en waar de Bijbel naar verwijst. Het Oude en het Nieuwe Testament. En zeker is dat dit hetgene is. Dat geloof ik met heel mijn hart. Wat de hele geschiedenis van de hele schepping omdraait. Hoe zal Hij ons met Hem ook niet alle dingen schenken? Ik sla bewust een stukje over. Hoe zal God ons niet alles gaan geven in de Heer Jezus? Paulus stelt opnieuw een vraag waar maar één antwoord op mogelijk is. Het is een retorische vraag, het klinkt, het is onontkoombaar. Je zou haast zeggen, menselijkerwijs gesproken, het is alsof God niet anders meer kan doen dan dit. Alsof God zich gedwongen weet, door zichzelf. En wie komt daar nog tussen? Het kan haast niet anders of God gaat ons alle dingen geven. Hoe is nog een vraag van, is het mogelijk? Nee, het is eigenlijk heel gek, het lijkt een voorgestelde mogelijkheid die onmogelijk is. Het is volkomen, maar dan ook helemaal volkomen logisch dat God ons alles gaat geven. Dat is een keiharde belofte. En met dat alles bedoelt de Bijbel Christus. Christus. Bij Hem zijn. Als je Christus niet kent of niet wil kennen, dan is de hemel buitengewoon saai. Dan wil je daar niet zijn. Want alles wat daar gebeurt, draait om Christus. En zullen wij ongehinderd, niet meer langer gehinderd door zonde, of door zwakheid, of door verdriet, of door beperkingen, volkomen 100% de mens gaan zijn zoals God ons heeft bedoeld, namelijk dat we Christus mogen zien. En zijn veelkleurige, onuitputtelijke wijsheid ons steeds weer zal verbazen. God zal ons elk keer weer verbazen met wie Hij is. Dat zeg ik niet, dat zegt Paulus in Efeze. Dat God ons in die toekomende eeuwen de rijkdom van zijn genade gaat openbaren. God heeft nog heel wat in petto en het wordt niet saai. Als een gevallen schepping, een gevallen natuur al niet saai is, hoe heerlijk moet het dan zijn als God onbelemmerd kan gaan geven. En we ons zullen mogen verheugen en gaan genieten op een manier waarvan de Bijbel zegt wat geen oor heeft gehoord en geen oog heeft gezien. Daar wil je zijn. Dat maakt de hemel tot de hemel. En God heeft zich vast voorgenomen om dat aan jou en mij te geven. Dat is een belofte. Maar er staat ook tussen die twee helften het motief waarom hij dat gaat doen. Waarom hij zichzelf aan die belofte als het ware heeft gebonden. Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met hem niet alle dingen schenken. De Griekse tekst legt een heel groot nadruk op het woordje eigen. God zijn eigen zoon niet gespaard. Wat je spaart, wil je vasthouden. Wat je niet spaart, raak je kwijt. Dat offer je als het ware op. God spaarde Jezus niet, omdat het de enige manier was om ons te sparen. God spaarde Jezus niet en liet hem doodbloeden aan een kruis, omdat het de enige manier was om jou en mij te sparen. Iemand moest boeten. Iemand moest boeten om de toren van God tot bedaren te brengen. Dat heeft Calvijn niet bedacht. Dat hebben de mensen met de zwarte pakken niet bedacht. Dat staat voluit in Gods woord. Jezus Christus is als zoenmiddel voorgesteld om de toren van God te bedaren. De grootste misdaad die mensen ooit gepleegd hebben en tegelijkertijd het grootste bewijs van Gods liefde gebeurde aan het kruis op Golgotha. Wie doodde Jezus? Menselijke wijze gesproken, de Romeinen en de Joden. Maar als ik Jesaja lees, wat Ellen net gelezen heeft een gedeelte, als we een klein stukje verder lezen, dan staat daar, daarom behaagde het hem, God, om zijn zoon te verbrijzelen. Hij maakte hem ziek. En het woordje wat ons fascineert en wat we niet begrijpen en nog steeds niet ten volle kunnen pakken, is dat het God behaagt, dat God er een plezier in had, dat het God vreugde gaf om zijn zoon te verbrijzelen. Waarom? Omdat het de enige manier was om ons te sparen. En het was ook het enige wat Jezus bracht naar deze wereld om jou en mij te sparen. Zodat hij ons met Jezus alles kon gaan geven. Dat is de keiharde garantie. Wat denk je? Wat is moeilijker voor God? Wat is moeilijker voor God? Jezus doden of ons alles geven? Jezus doden of ons alles geven? Ik denk ver, ver, ver het moeilijkste. Het eerste. Gods eigen zoon overgeleverd in de handen van de mensen, maar tegelijkertijd omdat die mensen zouden doen wat God in zijn besluit zich had voorgenomen. Mensen zijn voluit verantwoordelijk, maar ze doen wat God zich heeft voorgenomen. Jezus doden om ons alles te geven. Dat is wat we noemen redeneren vanuit het meerdere naar het mindere. Probeer het uit te leggen. Als je iets heel moeilijks moet doen voor iemand, wat je heel veel kost, waar al je inspanning, al je energie met bloed, zweet en tranen je daarvoor inzet en het lukt je, dan is het logisch dat al het andere wat daarna komt alleen maar makkelijk is. Mag ik het zo zeggen? Menselijke wijze gesproken? Als God zijn zoon heeft gegeven, dan is alles wat daarna komt alleen maar makkelijker. Wil je een grotere garantie hebben dat God jou alles gaat geven, dan dat je ziet dat Jezus aan dat kruis geeft. En Christus lijden, sterven en opstanding is een feit. Geen theologisch feit alleen, maar een historisch feit. En als dat een feit is, dan is de belofte en de uitkomst van die belofte ook een feit. Snap je nou waarom Paulus steeds zegt, waar ik ook kom, er is maar één ding waar ik over preek, en dat is het kruis van Christus. Met anders wil ik met allerlei andere dingen wil ik niets te maken hebben. En waarom? Omdat Paulus weet, in dat kruis ligt mijn zekerheid dat God mij alles gaat geven. Want met Christus ga ik alles ontvangen. Deze zin speelt al heel lang in mijn hoofd. Als God mij met Christus alles gaat geven, wat heb ik nu dan nog te verliezen? En misschien wordt het wel de one-liner voor mij voor 2021. Als God mij alles gaat geven, wat heb ik dan nog te verliezen? Lichamelijk lijden. Dingen moeten loslaten. Dingen moeten opgeven. Teleurstellingen meemaken. Ik ga ze meemaken. Ik weet het zeker. Ook 2021 gaat moeilijke dagen brengen en teleurstellingen. Maar als ik dan dit zeg, tegen het gif van die teleurstelling, dit serum, dit vaccin mezelf geef, als God mij alles gaat geven in Christus, wat heb ik dan nog te verliezen? Dat gaat mij helpen. Als ik weerstand moet gaan bieden aan zonden en verleidingen die mij beloven om meer te geven dan wat God kan geven. Leugens. Dit gaat me helpen bij zorgen. Dit gaat mij helpen als ik pieker. Dit gaat mij helpen als ik verdriet en pijn en moeite ga meemaken. Waardoor het lijkt dat alles uit je handen valt. Om je er alleen maar op voor te bereiden dat er een moment gaat komen dat je alles zult moeten gaan loslaten. Vroeg of laat. Kan nog lang duren. Maar niemand geeft mij de garantie dat ik straks veilig bij mijn vrouw thuis arriveer. Dat mij eerder wordt gevraagd om los te laten. Maar als ik los moet laten, als God mij alles geeft, wat heb ik dan nog te verliezen? Oh, ik bid. En ik ga straks bidden. En ik bid voor mezelf en voor jullie die hier zijn en die luisteren. Dat dit de rotsvaste grond gaat worden in je leven. Dat geen risico je te groot is. Dat je je gezicht misschien gaat verliezen. Dat je je positie gaat verliezen. Dat je je aanzien gaat verliezen. Dat je met de nek aangekeken gaat worden. Dat je niet meer mee gaat tellen omdat je voor hem uitkomt. Maar weet, Heer God, u gaat me alles geven. Ik heb niks te verliezen. Het mooiste komt nog. Laten we samen naar God gaan en dit in zijn handen leggen. Vader in de hemel, ik dank u voor dit woord. En ik dank u, Heere, dat het geen pep talk is. En dat het niet afhangt van hoe het wordt gezegd. Dat het niet afhangt van wie het zegt. Maar dat u het zegt. En we bidden u, Heer, op de drempel van het nieuwe jaar. Als we afgelopen jaar ongelooflijk duidelijk geconfronteerd zijn met allerlei onzekerheden in het leven. Wie had ooit gedacht toen we hier vorig jaar stonden dat dit jaar zo zou gaan? U wist het. En in al die onzekerheid, waar we nog niet van af zijn, leggen we onze handen in uw hand. Vader, dank u wel. Dank u wel. U wil dat Jezus in ons leven zichtbaar wordt. En u wil ons uw liefde en geluk, puur echt geluk, in hem geven. Dank u wel dat u daar ook 2021 voor gaat gebruiken. En dat er geen seconde buiten valt, geen gebeurtenis. Niets buiten u om. Heer, wat maakt u ons nu al tot rijke mensen? En wat hebben we een heerlijk vooruitzicht. We bidden voor de mensen die op dit moment in moeilijkheden zijn. Mensen die verdwaald zijn in hun eigen leven. Mensen die zekerheden weg zien vallen waar ze jarenlang op hebben gerekend. In materiële dingen, of in hun gezondheid, of in hun baan, of in hun gezin, of in hun relatie. Vader, u belooft dat u ook dat wil gebruiken om hen dicht bij u te brengen. In dat vertrouwen willen we hen ook in uw handen leggen. En prijzen we uw grote naam in Jezus' naam. Amen. Ik bouw op u, mijn schild en mijn verlosser. Dat is het lied wat we nu met elkaar gaan zingen.